Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in het derde deel over het leven van de dienares Gods Dorothy Day. Zoals u al zeker hebt vastgesteld, een zeer merkwaardig leven. Maar ook een getuigenis hoe God een mens nooit loslaat en ook kan schrijven, zoals men dat uitdrukt, recht op kromme lijnen en soms heel kromme lijnen. Maar laat ons eerst kort samenvatten wat reeds werd verteld.
Dorothy Day werd dus geboren in New York op 8 november 1897, in een groot, niet-praktikerend, episcopaals gezin. Toen het gezin verhuisde naar San Francisco, maakte ze de zware aardbeving mee en werd ze getroffen door enerzijds het grote leed, maar ook door de grote zelfopofferingen van vele mensen. In haar tienerjaren verslond ze boeken over politiek activisme, boeken van auteurs die het sociaal onrecht en de extreme armoede aanklaagden.
Met de jaren evolueerde ze naar meer radicale opvattingen, zoals de klassenstrijd, en tijdens haar hogere studies werd ze lid van de Amerikaanse Socialistische Partij en distanceerde ze zich van het christendom. Ze vond het idee van het anarchistisch communisme zeer interessant. Een theorie niet in de betekenis van een chaos, maar gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, beheerd door lokale arbeidsraden met democratisch verkozen afgevaardigden. Een samenleving zonder autoritaire, overkoepelende staatsstructuren. Ze stopte haar studies op 19-jarige leeftijd en werd journaliste voor allerlei linksgeoriënteerde socialistische bladen. Ze stond zelf te dansen van vreugde in de straten van New York toen de Oktoberrevolutie van 1917 uitbrak in Rusland.
Dorothy Day had enkele relaties, waarvan er eentje uitmondde in een zwangerschap, waarna ze, onder druk, een illegale abortus liet uitvoeren. Met de filmrechten van een eerste boek kon ze een huisje kopen op Staten Island, een district in New York. Ze leefde er een romantisch leventje met de linkse en atheïstische activist William Betterham, van wie ze onverwacht zwanger werd. William zag dat niet zitten en daarom woonde ze een tijdje tijdens haar zwangerschap bij haar moeder in Florida. Maar daar kwam ze intensief in contact met het katholieke christendom.
Na haar terugkeer naar haar huisje werd op 4 maart 1926 dochtertje Tamara Teresa geboren. Dorothy onderhield nu een gebedsleven, las religieuze lectuur en volgde catechese bij zuster Aloysia. De kleine Tamara werd gedoopt in juli 1927 en zij liet zich dopen in december, waarbij William en Dorothy uit elkaar gingen. Maar haar groot probleem, waar ze niet uitgeraakte, was hoe deze zware economische ellende met al haar armoede en onrechtvaardigheid blijven aanklagen, verhelpen, demonstreren, maar zonder te vervallen in een atheïst socialisme en communisme, dus in trouw aan het katholieke geloof.
En daar bad ze voor, en God verhoorde haar gebed op het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen, op 8 december 1932. Een ontmoeting met de 55-jarige Pierre Morin, een Fransman, ooit een tijdje ingetreden bij de broeders van de christelijke scholen, om zich daarna aan te sluiten bij de Sion-beweging, gesticht door Marc Saunier, Frans jurist, journalist, theoloog en filosoof, die zich vooral inzette om via het onderwijs de arbeidsklasse te verheffen in de lijn van de katholieke sociale leer van Rerum Novarum van paus Leo XIII.
Maar na enkele jaren verliet Pierre Morin deze beweging omdat Marc Saunier meer de politieke linkse toer opging. Hij doolde daarna nog wat rond in Frankrijk en Canada en zo naar de Verenigde Staten, waar hij onder andere werkte onder de arbeiders in de mijnen en staalfabrieken. Hij bezat, zoals Dorothy, een uitzonderlijk groot gevoel voor onrecht en armoede. En Pierre, in Amerika gekend als Peter Maurin, kende zeer goed de pauselijke documenten over de sociale leer van de kerk en de geschriften van de kerkvaders.
En zo werd op 1 mei 1933 de eerste oplage uitgedeeld van hun krant, The Catholic Worker, of Katholieke Arbeider, die snel steeg naar 100.000 oplagen per maand. De grote uitdaging was vooral om te bewijzen dat ook de katholieke kerk een sociaal programma heeft en niet alleen de communisten en de socialisten.
Het appartementje van Dorothy diende als redactieruimte, ronde tafeldiscussies, toevluchtsoord voor daklozen enzovoort. Dankzij de vele giften kon men een eerste hoofdkwartier openen in New York City en werd de katholieke arbeidersbeweging geboren, of de Catholic Worker Movement, vanaf 1936. Ook rezen de farms uit de grond, boerderijen waarin gemeenschap werd geleefd. In 1941 waren er meer dan 30 onafhankelijke dergelijke gemeenschappen gesticht. Dorothy D. benadrukte altijd dat het ging om het beoefenen van de gastvrijheid en de werken van barmhartigheid, volgens geen andere doctrine dan het evangelie en directe hulp aan armen en daklozen. Dus deze keer geen communistisch, maar een soort van katholiek anarchisme. Kleine gemeenschappen met rechtvaardige verdeling van de productiemiddelen, waarbij ook het gezin centraal staat en ieder over een privé-eigendom beschikt om rond te kunnen komen en in de mogelijkheid worden gesteld om wat te sparen.
Dorothy Day was een vrouw met een enorm hoog rechtvaardigheidsgevoel en een radicale houding tegen al wat geweld is. En we zullen zien dat dit laatste haar ook problemen zal bezorgen bij de vele oorlogssituaties die er zijn aan te komen, zoals Wereldoorlog II, de Spaanse Burgeroorlog en vooral de Vietnamoorlog.
Maar laat ons, voor we verder gaan, starten, zoals in de vorige uitzendingen, met liederen uit die tijd. De jaren van de grote economische depressie. When the world is on fire, wanneer de wereld in brand staat, gezongen door de Carter Family.
Don't you want God's bosom to be your pillow? I'd be over in the rocks of ages. Rocks of ages will for me. I'm going to heaven when the world's on fire. And I want God's bosom to be my pillow. I'd be over
In hun krant, de Catholic Worker, werden lezers opgeroepen hun huis open te stellen voor dak- en thuislozen. Je kan er de verslagen in lezen van stakingen en de resultaten van onderzoekingen naar de arbeidsomstandigheden, vooral van vrouwen en Afro-Amerikaanse arbeiders. Of over de pleidooien voor federale kinderarbeidswetten. Daarnaast ook uitleg van de pauselijke teksten over sociale kwesties.
En zo, toch interessant om te vermelden als voorbeeld. Het verslag van Dorothy Day met haar 14-jarige dochter Tamara Teresa in 1940 aan de Zeeliedenunie in de stad Mobile in Alabama. Hun pleidooi leverde de arbeiders van deze unie de benoeming van een kapelaan en de bouw van een religieus centrum op.
Zo begeleidde Dorothy op de eerste plaats de huizen in New York, haar thuisbasis, maar ook veelvuldig de andere huizen in het hele land. Ook gaf ze conferenties zoals aan de universitairen. Maar al de acties, zoals demonstraties en stakingen, moesten gebeuren in een zeer radicale houding van geweldloosheid. En dat pacifisme was bijzonder strikt, zodat ze zelfs afstand nam van de traditionele kerkelijke leer over een mogelijkheid van rechtvaardige oorlog. En daarin werd Dorothy niet altijd gevolgd en gaf het haar problemen.
En een mooi voorbeeld is het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog. Voor haar standpunt kreeg ze veel kritiek, opdat ze het geweld aan beide kanten sterk op de korrel nam. Ook diegenen die de kerk met oorlog wilden verdedigen tegen de vredevervolgingen van de priesters en de religieuzen. Daarin zag zij geen oplossing.
En zo bestaat er een artikel uit het blad van september 1938, waarin Dorothy schreef dat ze enerzijds verkeerd werd geïnterpreteerd en of dat er ook zinnen uit een context werden gehaald. We nemen er enkele passages uit die een idee geven van haar denken.
Ik schrijf deze brief om zo goed mogelijk de punten uit te leggen die we in de Catholic Worker naar voren proberen te brengen. Ik schrijf het in gebed, opdat het zo moeilijk is om het uit te leggen. We weten allemaal dat er in Spanje een vreselijke godsdienstvervolging is. Kerken zijn verwoest en ontheiligd. Priesters en religieuzen zijn in grote getalen gemarteld en vermoord.
En Dorothy bekende hoe in het licht van deze feiten haar houding tegen elk gebruik van geweld, ook tegen geweld, onvoorstelbaar blijkt, zelfs dwaas.
We bidden tot die martelaren van Spanje om ons te helpen, om voor ons te bidden, om ons te leiden in het standpunt dat we innemen. We spreken in hun naam. Hun bloed schreeuwt tegen het vergieten van meer bloed. Hun bloed schreeuwt tegen een geest van haat en wreedheid. Denk je dat ze sterven en grimmig zeggen: oké, we accepteren het martelaarschap. We zullen het zwaard niet opheffen om onszelf te verdedigen. Maar de lekentroepen zullen ons wel wreken. Of liever gezegd, zullen ze zeggen, zoals de heilige Stefanus: Vader, vergeef het hun. Dit is werkelijk de dwaasheid van het kruis. De heilige Petrus trok het zwaard en onze Heer berispte hem. We verwaarlozen het enige middel, het gebed en de sacramenten, waarmee hele legers kunnen worden overwonnen.
En Dorothy vervolgde met schrijven dat ze enerzijds niet bidt om de overwinning voor Franco, die trouwens geholpen wordt door de zoon van Mussolini, die zich verzet tegen de Heilige Vader, maar dat ze ook niet bidt om de overwinning voor de loyalisten, wiens anti-godleiders de religie proberen te vernietigen.
We bidden wel voor het Spaanse volk, allemaal onze broeders in Christus, allemaal tempels van de Heilige Geest, allemaal leden of potentiële leden van het mystieke lichaam van Christus. En we voegen dagelijks aan dit gebed om vrede toe. Heer, leer ons bidden. Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Heer, neem mijn stenen hart weg en geef mij een hart van vlees.
Maar ook binnen haar eigen Catholic Worker Movement volgde niet iedereen haar extreme standpunt en vooral niet bij haar protest op dat Amerika zich niet zou engageren in de Tweede Wereldoorlog. Zo werden een aantal huizen gesloten, omdat het personeel vertrok om zich toch bij het leger aan te sluiten. Zo had ze geschreven in haar krant van 1941.
We moeten afzien van de oorlog als een beleidsinstrument. Misschien maak ik me schuldig aan wat sommige mensen verraad noemen. Maar we moeten oorlog verwerpen. Jullie jonge mannen moeten weigeren de wapens op te nemen. Jonge vrouwen, haal die patriotische posters weg. En jullie allemaal, jong en oud, berg jullie vlaggen op.
Het jaar erop kon je dan lezen in de Catholic Worker:
ons manifest is de bergrede. Dat betekent dat we zullen proberen vredestichters te zijn. Sprekend voor veel van onze gewetensbezwaarden, zullen wij niet deelnemen aan gewapende oorlogvoering of aan het maken van munitie of door het kopen van staatsobligaties om de oorlog voor te zetten of door anderen aan te sporen tot deze inspanningen. Maar we zullen ook niet kregelig zijn in onze kritiek. Wij houden van ons land en wij houden van onze president. Wij zijn het enige land ter wereld waar mensen van alle naties hun toevlucht hebben kunnen zoeken.
Dit radicaal pacifisme had ook gevolgen voor de oplage van het blad The Catholic Worker, dat zonk van 150.000 exemplaren naar 30.000, omdat veel katholieken, kerken en scholen en ziekenhuizen, die eerder als verdeelpunten hadden gediend, hun steun introkken. Later steeg het terug naar een 75.000. Eenzelfde houding zal Dorothy dan ook aannemen tegen de verplichte burgerlijke oproepen en oefeningen om voorbereid te zijn op de Koude Oorlog en uiteraard ook tegen de oorlog in Vietnam. We komen daar later op terug. Dit leidde dan ook tot de dienstweigering, met als gevolg gevangenisstraffen en dwangarbeid voor enkele leden van de beweging. Wel riep ze haar achterban op om steeds zich in te zetten voor de vele oorlogsslachtoffers. En zo kan je lezen.
We moeten ons nu voorbereiden op het martelaarschap. Anders zullen we niet klaar zijn. Wie van ons zou, als hij nu aangevallen zou worden, niet snel en menselijk reageren met een tegenaanval? Zouden wij dan onze broeder lief hebben die ons aanvalt? Er moet een ontwapening van het hart gebeuren.
Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be
In 1938 publiceerde Dorothy Day een boek getiteld From Union Square to Rome. Het was als een antwoord aan haar communistische familieleden en vrienden die zich afvroegen: hoe kun je katholiek worden? Ze vertelt hierin haar overgang van het communisme tot het katholicisme met een aantal markeerpunten uit haar leven, zonder de details te geven van haar vroegere jaren, zoals ze schrijft in Zware Doodzonde, toen mijn leven zielig, klein en gemeen was.
Wat ik in dit boek naar voren wil brengen, is een opeenvolging van de gebeurtenissen die me naar God hebben geleid. glimpen van hem die ik gedurende vele jaren heb ontvangen, waardoor ik de vitale behoefte naar hem en de religie voelde, waarvan ik geloof dat het altijd in mijn hart was.
En deze lectuur kwam zelfs op de lijst van de katholieke boeken, aangeraden door de toenmalige aartsbisschop van New York. In 1955 legde Dorothy Day zelfs een belofte af als leek oblaat van de Sint-Procopius-abdij in Illinois. Dit gaf haar een spirituele begeleiding en verbondenheid die haar de rest van haar leven bijstond. Wat haar ook zeer aantrok was de Byzantijnse liturgie die er werd gevierd en de theologie van de handenarbeid die er werd verkondigd. Deze gemeenschap had ze leren kennen nadat een van de paters in een farm een retrette had gepredikt en deze liturgie had gevierd. Zo schreef Jim Forrest vooral in het laatste hoofdstuk over zijn persoonlijke herinneringen aan Dorothy Day, zoals over de lastige kanten van haar karakter en vooral hoe moeilijk het is om een synthese te maken tussen haar uiteindelijk zeer linkse politieke overtuigingen en anderzijds haar conservatieve katholieke geloof. Hij omschreef het al zo. Ze werd te religieus om een goede communist te zijn. We komen nog terug over Jim Forrest. Maar alleszins, inderdaad, het is moeilijk om haar ideeën wat ordelijk en overzichtelijk hier te kunnen weergeven. En dat hebben jullie zeker zelf ook al ondervonden. Laten we een voorbeeld aanhalen van een actie ondernomen door de Catholic Worker Movement.
Op 13 januari 1949 gingen de arbeiders met de hulp van de vakbonden en leden van de Catholic Worker Movement in staking op de begraafplaatsen van het aartsbisdom New York. Maar kardinaal Francis Spelman schakelde lekenbroeders en seminaristen van het plaatselijke seminarie in om de staking te breken, door het graafwerk zelf verder te zetten. De kardinaal interpreteerde de vakbondsactie als communistisch geïnspireerd.
En daarop schreef Dorothy Day een brief aan kardinaal Spelman, waarin ze poogde uit te leggen dat de kardinaal verkeerd was geïnformeerd. Zij verdedigde bij hem voor eerst het recht van de arbeiders om zich aan te sluiten bij een vakbond. En tevens dat zij de waardigheid van de arbeiders als mens veel belangrijker vond dan een geschil over lonen. Ze smeekte de kardinaal de eerste stappen te zetten om het conflict op te lossen. Ga naar hen toe, verzoen hen. Het is gemakkelijker voor de groten om toe te geven dan voor de armen. Maar de kardinaal gaf niet toe tot de staking eindigde op 11 maart, 2 maanden later, toen de vakbondsleden het oorspronkelijke aanbod van het aartsbisdom aanvaarden om een 48-uurige werkweek van 6 dagen in te voeren. En Dorothy schreef, zoals we haar radicaliteit al ondervonden, in de Katholiek Worker van april 1949, hoe een kardinaal zo onverstandig kan zijn om zich met een overweldigend machtsvertoon te uiten tegen de vakbond van arme, werkende mannen. Maar Dorothy kon zich dan later ook nuanceren met te schrijven over kardinaal Spelman.
Hij is onze belangrijkste priester en biechtvader. Hij is de spirituele leider van ons allen, die hier in New York wonen. Maar hij is niet onze heerser.
Maar 2 jaar later, op 3 maart 1951... beval het aartsbisdom dat Dorothy Day alle publicaties zou staken of toch tenminste het woord katholiek zou verwijderen. Dorothy antwoordde met een respectvolle brief, waarin ze beweerde evenveel recht te hebben op het publiceren van de krant De Katholiek Worker als de katholieke oorlogsveteranen met hun krant The Catholic War Veterans, ook onafhankelijk van het bisdom. Gelukkig ondernam het aartsbisdom geen verdere acties. En de reden was waarschijnlijk omdat het bisdom niet wilde dat leden van de Catholic Worker-beweging gebedswaken zouden houden. Want Dorothy had ook laten weten:
we zijn bereid naar de St. Patrick's Kathedraal te gaan om de kerk te laten vollopen of er buiten te staan voor gebedsvolle meditaties. We waren klaar om gebruik te maken van de vrijheden van Amerika, om te zeggen wat we dachten en te doen wat we geloofden dat het juiste was om te doen.
Ook in de jaren 60, ten volle in de periode van de Vietnamoorlog, reageerde Dorothy Day op het bezoek van kardinaal Spelman aan de Amerikaanse troepen in Vietnam op kerstmis 1966. De kardinaal had verklaard dat deze oorlog in Vietnam een oorlog was voor de beschaving. En weer volgde er een reactie daarop in de Catholic Worker van januari 1967. Maar iets meer genuanceerd, waarin ze wel alle oorlogsgebieden opsomde die kardinaal Spelman in de loop der jaren had bezocht.
Het was niet alleen Vietnam. Het is ook Zuid-Afrika. Het is Nigeria, Congo, Indonesië en heel Latijns-Amerika. Deze landen bezoeken was een moedige daad om te doen.
Maar dan vervolgde ze en vroeg ze zich af:
maar, o God, wat doen al die Amerikaanse soldaten over de hele wereld zo ver van onze eigen kusten? De werken van barmhartigheid, zoals de hongerigen voeden, daklozen opvangen, de zieken verplegen, de gevangenen bezoeken. Het zijn het tegenovergestelde van de werken van oorlog. Maar wij vernietigen gewassen en steken hele dorpen en de mensen erin in brand. Wij verrichten niet de werken van barmhartigheid, maar de werken van oorlog.
En we gaan luisteren naar Barry McGuire met een van de sterkste protestliederen tegen de oorlog uit die tijd. Geweld flakkert, kogels worden geladen. Alle menselijk respect valt uiteen. Keer op keer en keer op keer, mijn vriend. Je gelooft niet dat we aan de vooravond van de ondergang staan.
Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
heart so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. A cat with the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. There is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
Welkom bij Radio Maria.
In mei 1949 overleed Pierre of Pieter Mauren op de leeftijd van 72 jaar. De man die Dorothy zo geholpen had om een antwoord te vinden op haar vraag. Een verhoring van haar gebed. Hoe deze zware socio-economische ellende met al die armoede en onrechtvaardigheid blijven aanklagen en verhelpen maar binnen het katholieke geloof. We weten dat hij soms nog radicaler uit de hoek kon komen en dat Dorothy hem anderzijds wat moest temperen. Hij reisde veel en gaf lezingen in het hele land, in parochies, aan studenten van de hogescholen, ook vaak samen met Dorothy Day, maar ook bij bijeenkomsten van bisschoppen en priesters. Vanaf 1944 ging zijn gezondheid achteruit en begon hij zijn geheugen te verliezen. Hij overleed in de Catholic Workers' Mary Farm in de buurt van Newburgh in de staat New York op 15 mei 1949.
Die dag was het de feestdag van de heilige Dimphna, patrones van de geesteszieken. Ook in die tijd de feestdag van de heilige Johannes Baptist de La Salle, stichter van de broeders van de christelijke scholen, waartoe hij enkele jaren behoorde, maar nooit zijn eeuwige belofte uitsprak. Maar zijn sterfdag was ook de verjaardag van de pauselijke sociale encycliek Rerum Novarum en Quadragesimo Anno. En velen merkten die linken op. En zo kon je zien, bij de dodenwaken, hoe vele mensen die hem kwamen groeten, een rozenkransen even neerlegden tegen zijn handen.
3 jaar later, in 1952, publiceerde Dorothy D. haar autobiografisch boek The Long Loneliness, vrij vertaald dus De Lange Eenzaamheid. In het boek beschrijft Dorothy haar betrokkenheid bij socialistische groeperingen, haar uiteindelijke bekering tot het katholicisme in 1927 en het begin van haar krant The Catholic Worker in 1933. Het is een opmerkelijk openhartig verslag, zonder te veel vroomheid, van haar reis naar het geloof. En de New York Times vatte het alzo samen.
Het is een autobiografie, goed en bedachtzaam verteld, van een vrouw in de staat New York, wiens zorgen voor haar buren, vooral de ongelukkige, haar bracht naar de vrouwenkiesrechtbeweging, het socialisme met de Internationale Socialistische Vakbond, het communisme en uiteindelijk naar de Kerk van Rome, waar ze oprichter werd van de Catholic Worker Movement.
Terwijl Dorothy en haar vrienden zich bekommerden voor het lot van de arbeiders, de daklozen, de sukkelaars in de samenleving en het begeleiden van de gemeenschapsboerderijen of farms genaamd, bleef ze zich ook inzetten voor de vrede. En in die tijd heerste de sfeer van de Koude Oorlog. Het was een periode van gewapende vrede tussen het communistische blok, de Sovjet-Unie en China, en de kapitalistische wereld, geleid door de Verenigde Staten. De grote vrees voor een derde wereldoorlog, ook met nucleaire wapens. En zo werd de Amerikaanse bevolking met educatieve films en artikels ingelicht over de vele gevaren van een eventuele nucleaire holocaust. In 1954 begon de regering van de Verenigde Staten met een jaarlijkse verplichte nationale oefening voor civiele bescherming, genaamd Operation Alert, waarbij bijvoorbeeld een nucleaire aanval werd gesimuleerd. Denken we maar aan de oproep om schuilkelders te installeren of waarbij de huismoeders werden aangespoord om hun huizen klaar te maken enzovoort.
Maar ook in deze sfeer bleef Dorothy trouw aan haar zeer radicale pacifisme met alle gevolgen van dien. Op 15 juni 1955 sloot ze zich met haar beweging aan bij een groep pacifisten die weigerden deel te nemen aan deze civiele verdedigingsoefeningen. Dorothy noemde deze voorbereidingen een vorm van politieke propaganda, waarbij de burger werd wijsgemaakt dat men een kernoorlog zou kunnen overleven.
29 betogers, waaronder Dorothy, werden gearresteerd in het stadhuispark en gevangen gezet. Dorothy en enkele van haar vrienden meenden dat hun weigering geen juridisch geschil was, maar een filosofisch geschil. Ze verklaarden dat ze openbare boetedoening deden voor het eerste gebruik van de atoombom door de Verenigde Staten. Ze pleitten schuldig op 28 september 1955, maar de rechter weigerde hen naar de gevangenis te sturen met de melding: ik wil geen martelaren creëren. Maar de protesten, aanvankelijk klein en geïsoleerd, gingen door en groeiden gedurende de jaren 50. Bij een andere gelegenheid zat ze dan wel 30 dagen in de gevangenis. Zij sloot zich aan in 1958 bij een groep die picknickte bij de kantoren van de Amerikaanse Atomic Energy Commission. Het verzet tegen de oefeningen nam toe, waarbij ook jonge moeders met kinderen zich aansloten, zodat in 1961 het aantal actievoerders steeg naar 2000. De oefeningen werden nadien stopgezet.
Het is dan ook te verstaan dat in deze periode Dorothy Day beschouwd werd als een communiste en dus als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Later kwam er dan nog het protest bij tegen de Vietnamoorlog. FBI-directeur Edgar Hoover bestempelde Dorothy Day als communiste en dus als een staatsgevaarlijk persoon. Vooral in de periode van president McCarthy werden haar zogezegde staatsvijandelijke wandelgangen zeer oplettend gevolgd.
Het was voor haar steeds een moeilijk zoeken hoe men kan protesteren en oplossingen bieden voor de vrede tegen de sociale onrechtvaardigheid binnen een katholieke omkadering. Dorothy Day was dus ook aangesloten sinds eind jaren 50 bij de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, die pleitte voor de afschaffing van de slavernij in de 19e eeuw, vervolgens in de 20e eeuw voor de opheffing van de beperkingen van het kiesrecht en voor de afschaffing van de rassenscheiding, problemen waardoor vooral Afro-Amerikanen waren getroffen. En de meest bekende in deze beweging was zeker Martin Luther King. Een ander voorbeeld. Zo prees Dorothy ooit in 1960, na een reis door Cuba, in een vierdelige artikelenreeks in de Catholic Worker de sociale rechtvaardigheid van Fidel Castro. Maar ze voegde er wel aan toe.
Ik ben het meest geïnteresseerd in het religieuze leven van het volk en mag dus niet aan de kant staan van een regime dat voorstander is van het uitroeien van de godsdienst. Aan de andere kant, wanneer het regime alles in het werk stelt om het volk een goed leven te geven, waarop de genade kan bouwen, kan men niet anders dan voor de genomen maatregelen zijn.
En Dorothy schreef dan ook zeer rakend op degenen die kritiek hadden op haar handelen.
Als je de armen voedt, ben je een heilige. Als je je afvraagt waarom ze arm zijn, dan ben je communist.
Beste vrienden, we gaan eruit voor deze derde aflevering met de getuigenis van Jim Forrest. Hij werd in 1941 geboren in Salt Lake City in de Verenigde Staten als zoon van communistische ouders, alhoewel niet antireligieus. In zijn jonge jaren ging hij in militaire dienst bij de Amerikaanse marine, maar nam ontslag vanwege gewetensbezwaren. Ondertussen had hij zich ook bekeerd tot de katholieke kerk. In Manhattan leerde hij Dorothy Day kennen en werd lid van haar Catholic Worker Movement en was, zelfs een tijd, hoofdredacteur van het tijdschrift The Catholic Worker. Hij was ook medeoprichter van de Catholic Peace Fellowship, die zich voornamelijk bezighield met het begeleiden van gewetensbezwaarden. Jim Forrest kwam ook op straat tegen de Vietnamoorlog, zoals in 1968, waar hij met anderen, waaronder katholieke geestelijken, tijdens een georganiseerde gebedsdienst in een park panelen verbrandde waarop de bepalingen vermeld waren in verband met militaire dienstplicht. Daarvoor kwamen hij en anderen voor 13 maanden in de gevangenis terecht. Ook werd Jim Forrest voorzitter van het International Fellowship of Reconciliation, reeds ontstaan in 1914, met het secretariaat in het Nederlandse Utrecht, en daardoor verhuisde hij naar Nederland. Deze vereniging promoot geweldloosheid, mensenrechten en verzoening. In 1988 werd Jim Forrest opgenomen in de Oosters-Orthodoxe Kerk. Hij verklaarde: "Wat ik van beide kerken leerde, was de centrale plek die de werken van barmhartigheid verdienen. Dat maakt de kerk geloofwaardig in de wereld." Vredesactivist Jim Forrest overleed onlangs op 13 januari 2022 in zijn woonplaats Alkmaar en was dus vooral bekend om zijn biografieën van monnik Thomas Merton en Dorothy Day. En we gaan afsluiten met een stukje uit een conferentie die hij gaf aan de Marquette University in Milwaukee in de staat Wisconsin. Zo had hij het over zijn mooiste herinneringen aan Dorothy Day.
Sometimes people ask, what is your most vivid memory of Dorothy? It's a real easy answer. Many times, just gazing at her praying, on her knees. Sometimes reading from the Missal, sometimes reading from the New Testament, sometimes reading from some other part of the Bible. Sometimes going through her lists, her long lists of people to pray for, the living and the dead, and she had a special devotion to praying for people who'd committed suicide.
Het echte antwoord is gemakkelijk. Het kijken naar haar bidden op haar knieën. Soms las ze voor uit het Missaal, soms uit het Nieuwe Testament, soms uit een ander deel van de Bijbel. Soms overliep ze haar lange lijst van mensen, levenden en doden, om voor te bidden. Ze had een speciale toewijding voor het bidden voor mensen die zelfmoord hadden gepleegd.
She went to Mass every day. And when she got too feeble to go to Mass every day, Mass came to her. She received communion every day at the Catholic Worker at Mary House. She prayed the rosary daily. She went to confession once a week. And she did them with not just a kind of forward march kind of discipline. She loved doing them. She even loved confession, difficult as it was. You cannot take this kind of life if you don't have a spiritual life.
Ze ging elke dag naar de mis. Toen ze te zwak werd om naar de mis te gaan, ontving ze elke dag de communie in het Mary House. Ze bad dagelijks de rozenkrans. Ze ging 1 keer per week biechten. Ze deed het en ze deed het met een soort discipline. Ze deed het graag. Ze hield ervan. Ze hield zelfs van die moeilijke biecht. Je kan zo een leven niet leiden als je geen spiritueel leven hebt.
She's a great writer. Read The Long Loneliness and you will see a work of literature that describes very powerfully. One thing she worried about is in her old age she'd lose her ability to write, but she didn't. It was very simple writing at the end, very simple journal keeping and very small letters, but she managed to keep writing right to the last day. And that was a relief to her. So she'd still be writing.
Ze was een goed schrijfster. Lees haar boek, The Long Loneliness. Het is een beetje zoals de belijdenis van de heilige Augustinus. Een sterk literair werk. Op oudere leeftijd verminderde haar vermogen om te schrijven. Het werd een heel eenvoudig schrijven. Uiteindelijk een heel eenvoudig dagboek en heel kleine letters. Maar ze kon toch blijven schrijven tot de laatste dag en dat was een opluchting voor haar. Dus schreef ze nog steeds. Sommigen voelden zich geïrriteerd over wat verscheen in de krant. Sommigen noemden haar Moskou Mary. Ze beschuldigden haar te werken onder de bevelen van Moskou en nog zo van die dingen. Maar wij noemen haar de heilige Dorothy.
There were important people who felt irritated by some of the things Dorothy's newspaper had to say. And some called her, you know, Moscow Mary, and accused her of being, you know, working under orders of Moscow and all that kind of thing. So they weren't calling her Saint Dorothy.